Als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je alvast 1 Korinthe 3 opzoeken. Dan ligt die alvast klaar. 1 Korinthe 3. Maar eerst wil ik nog een kort gebed uitspreken.
Liefdevolle Vader, dank u wel dat we uw woord ook weer gaan openen. Heer, wil ons leiden met uw geest. Wil geven dat die woorden die eeuwen geleden opgeschreven zijn, dat die ons opnieuw mogen raken, in vuur en vlam mogen zetten voor u. En dat we mee mogen bouwen aan uw koninkrijk hier op aarde. Heer, leid ons zo met uw geest. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wie van jullie is wel eens in de Keulse Dom geweest? Heel wat mensen. Nou, heel kolossaal. Dus in de 13e eeuw is die gebouwd. En in die tijd was het eigenlijk een van de meest imposante gebouwen die er was. En er is eeuwen en eeuwen over gebouwd. En vaak is het zo met die oude kathedralen dat er altijd weer bij een gedeelte van het gebouw stijgers omheen staan. Want het is nooit, maar dan ook nooit klaar. Er wordt altijd weer verder gebouwd. Nou, zo was dat ook in 1630. Toen waren ze met de Zuidelijke Toren bezig. Ze waren al een paar eeuwen aan het bouwen. Toen waren ze met de Zuidelijke Toren bezig en toen kwam er een bisschop polshoogte nemen. En die bisschop die was zo op de bouwplaats en die liep naar een van de bouwvakkers toe en die stelde de eenvoudige vraag: waar ben je mee bezig? En die bouwvakker die zei: nou ja, ik ben gewoon mijn brood aan het verdienen hier. En die bisschop die glimlachte en die liep weer een stukje verder naar een andere bouwvakker. En hij stelde diezelfde vraag: waar ben je nu eigenlijk mee bezig? Nou ja, ik ben steen op steen aan het metselen. En weer glimlachte die bisschop en hij liep nog een stukje verder, weer naar een andere bouwvakker. En hij stelde dezelfde vraag: waar ben je nu eigenlijk mee bezig? En die bouwvakker die zei: wij zijn een kathedraal voor God aan het bouwen om hem te kunnen aanbidden. En daar werd die bisschop heel erg blij van. Want je kunt bezig zijn in de kerk en bezig zijn met je ding. Je kunt de toko als het ware laten draaien. Maar snappen we ook het diepere verhaal waarom we dingen doen? Of houden we gewoon iets draaiende? Of snappen we echt waarom we de dingen doen die we doen? Daarom vandaag de vraag voor jullie als gemeente: waar zijn jullie mee bezig? Maar ook de vraag naar ieder persoonlijk: waar ben jij in je persoonlijk leven mee bezig? Nou, die vraag mag je meenemen door de preek heen. En dan kom ik aan het eind weer op terug. Nou, en vanuit het gedeelte in 1 Korinthe 3, vers 9b tot en met 15, willen we daarover na gaan denken. We beginnen bij het laatste stukje van vers 9... Ik lees uit de herziene Statenvertaling en daar staat: en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemand werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Er komen in dit gedeelte drie aspecten naar voren die we samen willen bestuderen. Het allereerste aspect waar we ons over gaan buigen, dat zie je in vers 10a en in vers 11. Wat is het fundament? Dat is het eerste aspect. Wat is het fundament? Het tweede aspect, in vers 10b en in vers 12, daar gaat het erover hoe bouw je. Ja, op wat voor manier bouw je? Met welke bouwmaterialen bouw je? En dan het derde aspect, vers 13 tot en met 15. Ons bouwen wordt beoordeeld. Ons bouwen wordt beoordeeld. Nou, dat is wat er in dit schriftgedeelte naar voren komt. En daar willen we samen bij stil gaan staan. Dus allereerst, wat is nu het fundament van de gemeente? Paulus die zegt in vers 10, overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is. Paulus had een bediening uit Gods hand ontvangen en dat zag hij als een voorrecht. Dat zag hij als genade. En hij had deze kerk in Korinthe ook gesticht. Dat had hij door genade gedaan. Daar liet hij zich niet op voorstaan, maar hij vond het prachtig dat hij dit werk kon doen. En God had hem dat gegeven. En hij had het niet zomaar gedaan, nee, als een wijs bouwmeester. Wijs wil zeggen verstandig, kundig. En bouwmeester zou je ook kunnen vertalen met architect. Want hij zit een beetje met zijn verbeelding om dingen uit te leggen in de bouwmaterialen, om het zo te zeggen. Nou, hij heeft dus dat fundament gelegd. En we weten allemaal dat een fundament stevig moet zijn. Mijn vader is een aantal jaren geleden overleden. En toen moest er ook een graf worden uitgezocht. En we liepen over die begraafplaats. Mijn moeder liep over die begraafplaats met een paar kinderen. En heel veel van die graven die lagen krom. Nou, dat vond mijn moeder maar helemaal niks. Want het moet netjes en het moet goed. En toen vroeg ze aan die begrafenisondernemer, hoe komt dat? Nou, zij zei heel eerlijk, dat zijn mensen die niet zoveel geld wilden investeren in dat graf, maar op deze grond, als je het heidt, dan blijft dat graf altijd goed. Maar als je op deze grond niet heidt, dan trekt het na verloop van jaren, dan trekt het scheef. Dus, mijn moeder heeft zo'n duur graf gekocht, de boel is geheid. En ik kom daar elke keer als ik bij mijn moeder ben, dan ga ik ook samen met haar naar het graf toe. En het staat er nog steeds keurig netjes bij, niet verzakt. Het fundament moet goed zijn. Als het fundament niet goed is, gaat het met de rest wat daarop komt te staan ook fout. Nou, wat is dan voor Paulus het fundament? Welk fundament heeft hij gelegd? Nou, dat zegt hij in vers 11. Toen hij het evangelie verkondigde, toen hij de gemeente stichtte, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Nou, wat bedoelt hij daar dan mee als hij het over Jezus Christus heeft? Dan denk ik in eerste instantie drie dingen. Als je kijkt in hoofdstuk 1, vers 23, daar zegt Paulus, wij echter prediken Christus de gekruisigde. Als je doorbladert naar hoofdstuk 15, er waren mensen in deze kerk die twijfelden aan de lichamelijke historische opstanding van de Heer Jezus. Die twijfelden daaraan. Ja, dat is niets nieuws onder de zon. Want er zijn nu nog steeds mensen die naar kerken gaan die daar nog steeds aan twijfelen. Dus in die zin is er in die paar duizend jaar niet zoveel veranderd. Nou, en Paulus legt daar ook in hoofdstuk 15 dat fundament neer. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt. Dus het is voorwaardelijk. Ja, je moet eraan vast blijven houden aan dat evangelie. Tenzij dat u vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, overeenkomstig voorspeld is in het Oude Testament. Dat is het eerste. Hij is gestorven voor onze zonden. Dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Hij is opgestaan uit de dood, zoals het Oude Testament voorspeld is. En dat hij verschenen is aan Kefas. Voor Paulus is het fundament de gekruisigde Heer, de opgestane Heer en de levende Heer. We kennen hem niet meer naar het vlees, maar we kennen hem als opgestane Heer. Dat was voor Paulus het fundament. En waarom is het nou zo belangrijk? Je zou toch zeggen, dat is een open deur intrappen. We weten toch allemaal dat dat de kern is, dat dat het fundament is. Waarom moet Paulus dat dan hier weer benoemen? Waarom moet hij dat in hoofdstuk 15 weer benoemen? Omdat er door alle eeuwen heen altijd maar weer verwarring wordt gesticht over dat fundament. En voordat je het weet, groei je daar vandaan. Paulus schrijft één brief waarin hij echt kwaad wordt op mensen. Dat is de Galatenbrief. En in Galaten, daar schrijft hij in hoofdstuk 1, vers 6 en 7, dan zegt hij, ik verbaas mij dat jullie je zo snel weer hebben laten aftrekken, laten vandaan halen bij het evangelie. Ik ben bij jullie geweest. Jullie hebben met tranen in je ogen geluisterd. Jullie zijn tot bekering gekomen. Ik heb mijn hielen nog maar net gelicht. En er komen andere mensen en die verkondigen een ander evangelie. Dat je je moet laten besnijden, dat je de Sabbat moet houden. En dat je van allerlei dingen moet doen om werkelijk bij mij te horen. En jullie laten je daar ook nog door misleiden. En Paulus vervloekt zelfs die mensen die dat dwaal-evangelie brengen. Dus denk niet te gemakkelijk, oh, we staan wel op dat fundament. Niet voor niets zegt Paulus ook in de Korintiërsbrief, beproefd of je uit Christus bent. Hè? Tot bekering komen is meer dan één keer je vinger omhoog steken. Het is meer dan een emotioneel moment. Het is echt met heel je hart zeker weten dat je zondaar bent en dat hij voor jou gekruisigd is. Dat hij jouw dood heeft overwonnen ook. En dat je nu samen met hem contact hebt met de levende Christus. Dat is het evangelie. En we leven in een tijd waarin er een groen evangelie klinkt. Waarin er een welvaartsevangelie klinkt. Waarin er een alverzoening klinkt bij de extreme bedelingenleer. Er is van alles aan de hand. En dan is het zo belangrijk dat wij op dat fundament blijven. En je mag van Paulus over heel veel dingen verschillend denken. Dat laat hij ook zien in de Romeinenbrief. De een die viert een bepaalde dag, de andere niet. De een eet dit wel en de ander niet. En Paulus zegt dan, doe dat maar vanuit je geloof, vanuit oprechtheid. Doe dat maar, dat is prima. Maar laten we nooit aan de kern van het evangelie komen. Want als je dat doet, gaat het licht in de kerk uit. En dan komen er steeds minder en minder mensen. En dan is het op een gegeven moment gebeurd. Dus het is goed om op dat fundament te blijven staan. Dat is het eerste. Het tweede, hoe wordt er verder gebouwd? Kijk maar in vers 10b. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Dus jij bent gegrond op dat fundament. Je bent tot een levend geloof in de Heer Jezus gekomen. Je bent daar dus op geënt, om het zo te zeggen. Je staat daarop. En dan zegt hij in vers 12, je kunt op twee manieren bouwen. Hij verdeelt het eigenlijk in tweeën. Hij zegt, je kunt bouwen met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi of stro. Dus je kunt bouwen met bouwmaterialen die stevig zijn, die duurzaam zijn, die niet in de fik vliegen. En je kunt bouwen, ja, met rommel. Dat wat geen stand houdt. Daar maakt hij eigenlijk een tweedeling in. En we kennen allemaal wel dat Johan de Heer liet, wat uit liefde werd gedaan voor Jezus, dat blijft bestaan. Dat houdt zijn waarde. Maar hoe vullen we dat nou praktisch in? Dat goud, zilver en edelstenen en hout, hooi of stro. Want dat werkt Paulus niet verder uit hier. En ik doe dat wel een beetje in de lijn van Paulus. Maar het staat er niet hier. En hij geeft ons als het ware een stukje vrijheid om zelf vanuit de Heilige Geest na te denken en vanuit het overige deel van de schrift van wat zou ik nou met goud, edelstenen en zilver bedoelen? In ieder geval op zo'n manier bouwen dat het duurzaam is, dat het stand houdt en dat het passend is bij het fundament. Nou, ik wil op 5 manieren een voorbeeld geven hoe je daarop verder zou kunnen bouwen. Allereerst zegt Paulus in vers 9b dat wij Gods bouwwerk zijn. Ja, de kerk is niet een gebouw. Nee, de kerk, dat zijn de stenen en de stenen zijn de mensen. Wij zijn de stenen. Wij zijn het gebouw. En God wil heel graag dat onze stenen iets bijdragen aan het geheel. Dat wij iets bijdragen dat het koninkrijk, wat in de toekomst ook fysiek aan zal breken, dat koninkrijk nu al meer en meer zichtbaar wordt. Dat wil God heel graag. Nou, ik wil jullie 5 aspecten benoemen hoe je dat persoonlijk zou kunnen doen en als kerk. Het eerste is onderwijs en discipelschap. Dat krijgt zoveel accent in de schrift, onderwijs en discipelschap. Als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij tegen zijn apostelen, ga de wereld in en voeg discipelen toe. In Hebreeën 5 zegt de schrijver, nou zijn jullie al zo lang christen, en jullie hadden eigenlijk, als je de tijd in aanschouw neemt, hadden jullie eigenlijk allemaal al leraar moeten zijn. Maar jullie zijn blijven hangen in het ABC van het christelijk geloof. Jullie zijn eigenlijk allemaal nog alfa-christenen. En jullie hadden al veel verder moeten zijn. Nou, hoe zit dat in ons leven? Groeien we geestelijk of staan we stil? Dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid die we allemaal hebben. Gaan we steeds meer groeien? Elke keer als ik een gedeelte uit de Bijbel bestudeer, en heel vaak zijn het ook nog gedeeltes waar ik nog nooit over gepreekt heb, want de Bijbel is heel dik, en er is heel veel uit te halen, maar meestal ontdek ik weer nieuwe dingen. Omdat ik dat woord als het ware opslurp. Ik duik daar helemaal in. Hoe is dat met jouw leven? Ben je een discipel? Blijf je je verder ontwikkelen? Blijf je groeien? Is er een honger naar Gods woord? In Enkhuizen, de gemeente die ik mag dienen, daar hebben we 2 keer in het jaar een alfa. En er komen eigenlijk bij elke alfa komen er tussen de 5 en 10 mensen tot geloof. En elke keer als we dan zo'n alfa hebben gegeven, dan probeer ik ze te koppelen aan een mentor. Aan iemand die al een aantal jaren verder is in zijn geloof. Zodat die hun geloofsgroei ook in de gaten houdt. Want voordat je het weet, vallen ze weer weg. En voordat je het weet, gaan ze weer in de wereld op. Dat heeft echt nauwkeurige begeleiding nodig. En we proberen ze ook 1,5 jaar tot 2 jaar in een kring te hebben, waar we langzaam maar zeker steeds meer de diepte in gaan. Zodat ze een persoonlijke relatie met God ontwikkelen, zelf de Bijbel gaan lezen. En dat is best een intensief proces als je uit de wereld komt en je weet er verder weinig van. Nou, dat is zo belangrijk om daarop in te zetten. Dat is bouwen op goud, zilver en edelstenen. Dat is het eerste. Dat is drommels belangrijk voor ons eigen leven en voor de kerk. Het tweede aspect waar Paulus het vaak over heeft, is gemeenschap hebben met God. Dat we daarin ons elke keer naar uitstrekken. En gemeenschap hebben met God is hard werken. Is hard werken. Als ik kijk naar mijn eigen huwelijk. Soms dan, ze is erbij, dus ik kan niet van alles zeggen. Maar soms dan in mijn drift of in mijn impulsiviteit zeg ik iets doms, iets kwetsends. En daar kom ik dan weer op terug. En ik ga vaak zo op in mijn werk, dat voordat je het weet, ben je alleen maar bezig met je werk, de gemeente, en vergeet je je eigen huwelijk. Dat is een valkuil die ik al 25 jaar heb. En wat is het dan belangrijk om elke keer weer elkaar te zoeken? Om elke keer weer samen de hond uit te laten, de klokken gelijk te zetten, om dingen met elkaar te delen, om met elkaar te bidden, om samen God te zoeken. En als je dat niet doet, dan komt die huwelijk langzaam maar zeker in een gevarenzone. Maar zo is het ook met je relatie met God. Het is keihard werken, je kent hem, je weet wat hij voor jou gedaan heeft, maar het is gedisciplineerd elke keer de Bijbel openen. Het is gedisciplineerd elke keer weer dat gebed aangaan en elke keer God zoeken. En trouw zijn in het bezoeken van samenkomsten. En als je dat niet doet, langzaam maar zeker, kom je verder van hem af te staan. Dus gemeenschap hebben, dat beoefenen, dat tijd in investeren, is bouwen met goud, zilver en edelstenen. Dan de vrucht van de geest. 1 Korinthe 13, daar gaat het over de liefde. Wij willen vaak wel heel veel dingen doen voor de Heer. Maar 1 Korinthe 13 laat ons zien, dat is een hoofdstuk. De twee hoofdstukken eromheen gaan over de gaven van de geest. En in hoofdstuk 13 laat hij zien, maar op wat voor manier doe je het? Op wat voor manier beoefen jij die gaven uit? En dat is doordrenkt van liefde. Doordrenkt van de liefde van God. En als die liefde niet doordrenkt is in je leven, dan kunnen die gaven nooit goed functioneren, zegt Paulus. Dus ook dat is een uitdaging, om daarin te investeren. Dan het vierde, prioriteiten. Als je een grote vaas hebt, en je hebt een grote vaas, en je gaat hem vullen met van allerlei zaken. Stel je voor, ik heb 4 stenen die ik daarin wil doen, maar ik begin met allerlei andere dingen in die vaas te doen. Ik gooi er eens water in. Ik gooi de zand in. Ik gooi de kiezelsteentjes in. En op een gegeven moment wil ik die 4 keien er ook in gooien. Die 4 grote stenen. Nou, die passen niet meer. Had ik het andersom gedaan, ik was begonnen met die 4 stenen, en daarna het water, het zand en de kiezelstenen, dan had het heel goed gepast. En zo is het zo belangrijk. Wat zijn jouw prioriteiten? Wat zijn de prioriteiten van jullie als kerk? Als je daar niet goed over nadenkt, dan laat je je opslokken door de waan van de dag. Ben je met van alles en nog wat bezig? Net zoals die mensen daar bij de Keulse Dom. Je bent met van alles bezig, maar je hebt niet echt goed nagedacht als kerk. Wat zijn nou onze prioriteiten? Wat willen wij nu bereiken voordat de Heer Jezus terugkomt? Wat is het doel van onze gemeente? Waarom zijn wij gemeente? Waar steken we op in? En als je te veel bijzaken hebt, die op zich bijbels zijn, die op zich belangrijk zijn, maar als je te veel bijzaken hebt, dan wordt het niets. Dan blijf je steken. En uiteindelijk kom je dan niet tot je echte prioriteiten. Dus het is zo belangrijk om daar als kerk over na te denken. Wat zijn nu onze echte prioriteiten? En wij praten daar vaak over, ook in Enkhuizen. En soms dan kom ik met ideeën. En dan zegt de mede-raadsleden, die zeggen tegen mij: Kees, als we nu nadenken over wat we 2 jaar geleden hadden afgesproken over onze prioriteiten, dan heb jij op zich wel een mooi plan. Maar als je dat gaat doen, dan versnipperen we te veel. En zal het rendement in het koninkrijk heel erg gaan tegenvallen. Laten we vooral de dingen die we samen hebben afgesproken, die prioriteiten, laten we daar het eerst op insteken. Anders schieten we met hagel en bereiken we uiteindelijk niets. Wat zijn je prioriteiten als kerk? Wat zijn de prioriteiten in jouw eigen geestelijk leven? God op de eerste plaats. De tweede plaats, je gezin, je huwelijk. Derde plaats, misschien je werk. Vierde plaats, de kerk. Hoe zijn je prioriteiten? Ik kom zoveel dertigers en veertigers tegen die zo'n druk sociaal leven hebben dat ze bijna niets in de kerk doen. Omdat hun leven aan zoveel sociale dingen opgaat. Dat zijn de verkeerde prioriteiten. En dan praat ik met hun ook over deze fase. Dan zeg ik van, hoe zit dat in jouw leven? Heb je daar wel eens goed over nagedacht? Nou, dat is een belangrijk aspect. Als je daarover na hebt gedacht, dan bouw je met goud, zilver en edelstenen. En dan de gaven en talenten. We hebben allemaal gaven en talenten gekregen van God. En in de coronatijd zien we dat het moeilijker is. Na de coronatijd zien we dat het moeilijker is om mensen te activeren. Het vrijwilligerswerk en allerlei instellingen, dat is lastiger geworden. Maar ook in de kerk zie je dat terugkomen. Mensen gaan minder snel uit huis. Mensen zetten zich minder snel langdurig in voor taken. Het is allemaal moeilijker geworden. Maar het is zo belangrijk dat we onze gaven en talenten ontdekken. En we hebben er allemaal ontvangen en dat we daarmee aan het werk gaan. Ik zal nooit vergeten, in Amstelveen, de eerste gemeente die Mion en ik mochten dienen. Een kleine kerk, net zoiets als dit, om het zo te zeggen. En ik bedoel dat zeker niet negatief. Een kleine kerk, het is misschien wel mijn mooiste tijd geweest als voorganger in die kleine kerk. En wij waren daar, op een gegeven moment hadden wij daar een doopdienst. En er was iemand uit de wereld tot geloof gekomen. En ik meen dat Marion toen de zangdienst had. En dat zij aan de gemeente een aantal vragen stelde. Van wie er op een of andere manier betrokken was bij de doop van deze man. En elke keer zei ze van, als je daarbij betrokken bent geweest, mag je gaan staan. En ze stelde een aantal vragen. Ik weet de vragen niet precies meer. Maar vragen als van wie heeft de advertentie bedacht en gezet. Er gingen een paar mensen staan. Wie heeft er in zijn tuin geholpen? Wie heeft hem geholpen met de belastingformulieren indienen? Wie heeft in zijn gespreksgroepje gezeten? Uiteindelijk stond de halve gemeente. Het was een kippenvel moment. Iedereen had meegewerkt aan de bekering van deze persoon. En dat is het. We zijn als gemeente hier in Hoek van Holland neergezet dat zoveel mogelijk mensen de Heer Jezus leren kennen. Dat is onze eerste opdracht. Dat is onze eerste opdracht. En dan moet je bundelen. En dan moet iedereen doen waar hij goed aan is. En dan ga je niet met pensioen op je 70ste. En dan ben je op je 16e ook niet te jong om nog mee te doen. Nee, dat zijn allemaal maatschappelijke maatstaven. Die gelden niet in het koninkrijk. Dan kan iedereen meedoen. En als we dan die krachten bundelen en iedereen doet waar hij goed in is, dan kan er iets geweldigs gebeuren. Ik zal dat nooit vergeten. Nou, blijf niet langs de kant staan, maar doe mee. Dat was het tweede aspect. Dus bouwen met goud, zilver en edelstenen. Dan gaan we naar het derde aspect. De beoordeling van ons bouwen. Dat is best een heel heftig aspect. En natuurlijk blijft staan wat Romeinen 8 vers 1 zegt. Dat niemand veroordeeld wordt die de Heer Jezus kent. Niemand. Iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen is gered. Daar doet Paulus hier in dit gedeelte niets vanaf. Onze redding ligt buiten ons om, alleen maar in de Heer Jezus Christus. Maar als je dan op dat fundament staat, dan vindt er straks wel een soort beoordeling plaats van hoe je hebt gebouwd. Dat gaat plaatsvinden. Dat zegt Paulus op heel veel verschillende plaatsen. En ook Jezus zegt het. En ook Petrus zegt het. Dus ergens vindt er in de toekomst, voor de rechterstoel van God, want ik geloof dat de gelovigen niet voor de grote troon hoeven te komen, want wij zijn al behouden en we zijn volop verlost. Maar ergens worden alle christenen straks voor die rechterstoel beoordeeld. Wat hebben we ervan gemaakt? Hoe hebben we ons ingezet? Hebben we gebouwd met goud, zilver en edelstenen? Zijn we ervoor gegaan binnen de mogelijkheden die we hebben? Of zijn we een alfa-christen gebleven? Hoe zit dat met ons? Ik wil een paar teksten voorlezen om te laten zien dat het niet alleen maar hier wordt gezegd, maar dat die beoordeling, die waardering, dat die echt plaats gaat vinden. Hoofdstuk 3, vers 8, het hoofdstuk waar we in zitten. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Dus hier wordt over loon gesproken, over waardering. Op bijvoorbeeld 2 Korinthe 5 vers 10. En ik pak er maar 3, er zijn er meer. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En 1 Petrus 1 vers 17. 1 Petrus 1 vers 17. Daar zegt Petrus het volgende. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende tijd van uw vreemdelingschap. Dus ieders werk wordt beoordeeld. Henk Binnendijk die zei regelmatig dat wat je nu al bent, dat zul je straks uitvergroot zijn. Ik had het zo straks even over mijn vader, waar ik ook tegenop kijk. En toen ik jong was, een jaar of 12, we hadden ook een tuinbouwbedrijf, een kwekerij. En toen ik jong was, was ik daar vaak aan het werk. En mijn vader was een ochtendmens, die was altijd al om 7 uur, was die al bezig in het bedrijf. En ik ging soms ervoor zorgen dat ik nog eerder bezig was. Dus ik ging dan bijvoorbeeld om 6 uur opstaan en dan kwam mijn vader om 7 uur in de bedrijf kijken en dan was ik al heel erg actief bezig. En als hij dan zei, Kees, dat doe je goed, en als hij me dan waardeerde, daar genoot ik van. Dat vond ik geweldig om door mijn vader gewaardeerd te worden. Nou, wat is het straks geweldig? Als jij straks bij de Heer Jezus bent en als jouw leven beoordeeld wordt en als God ziet, als de Heer Jezus ziet dat je met goud, zilver en edelstenen gebouwd hebt en hij zegt, joh, dat heb je goed gedaan. Je bent trouw gebleven. Het werd niet zo in de gemeente opgemerkt, maar je deed het maar wel altijd. En wat gaaf dat jij altijd naar die overbuurvrouw ging, die iedereen een beetje links liet liggen, maar jij ging daar elke week heen om haar wat te eten te brengen. Omdat ze even aanspraak had. En dat soort dingen, die worden allemaal gesignaleerd. Het wordt allemaal gezien. Hoe bouwen wij? En hij ziet het. Als je tijd maakt voor mensen, ook al is je agenda vol, als je onverwachts iemand tegenkomt en je creëert tijd om er even te zijn voor zo'n persoon. Hij signaleert het. In de Bijbel, in het Oude Testament, wordt gesproken van een gedenkboek. Jullie kennen allemaal wel het verhaal van Ahasveros. Ahasveros kan op een gegeven moment niet slapen. En dan wordt er uit een gedenkboek, dat staat er ook letterlijk, wordt er uit een gedenkboek voorgelezen. En dan wordt er voorgelezen dat Mordechai iets heel nobels heeft gedaan. Mordechai die heeft hem gered van een aanslag. En dan vraagt Ahasveros aan zijn medewerkers, is hij daar al voor beloond? Nee, dat was nog niet gebeurd. En dan wordt hij alsnog beloond. Nou, datzelfde gedenkboek, daar spreekt Maleachi 4 vers 16 ook over. Dat er een gedenkboek is. Er is niet alleen maar een boek des levens. Er is niet alleen maar een boek waar de namen in staan van de mensen die echt gekocht zijn door het bloed van Christus en die hebben volgehouden. Die staan in dat boek ten leven. Maar er is ook een gedenkboek. Er is ook een grote soort computer waar al jouw gegevens instaan. Wat je ervan gemaakt hebt. Dat wordt bijgehouden in de hemel. Met het verlangen dat de Heer Jezus je kan waarderen. Dat hij kan zeggen voor je, dat heb je dat goed gedaan. En is dat niet prachtig? Jullie kennen ook die film van Schindler's List wel. Dat is een prachtige film die denk ik iedereen gezien heeft. En op een gegeven moment zie je aan het eind van die film, dan gaan ze uit die fabriek en dan gaan ze uit elkaar, al die Joodse mensen en Schindler. En dan kijkt hij naar ze en dan raakt hij als het ware een beetje in paniek en denkt hij, ik had hem meer kunnen redden. En dan grijpt hij naar zijn horloge, ik had die dure horloge ook kunnen verkopen, had ik er nog een paar kunnen redden. En hij kijkt naar zijn auto en dan denkt hij van, had ik die auto verkocht, had ik er nog een paar kunnen redden. En dat grijpt hem dan aan. En weet je, wij zijn niet een gemeente uit soort hobby. Het is niet de bedoeling dat het allemaal maar kabbelend is en dat je maar ziet hoe het dingen loopt. Nee, het is menens. En het is ook menens om het samen met de Heer Jezus, samen met het woord, samen met de Heilige Geest, om het maximale op aarde te doen voordat hij terugkomt. In het buitenland, hier in Nederland, hier in Hoek van Holland. Wat zou het naar zijn als je straks gered wordt. En je komt bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus die zegt tegen je, je hebt wel veel laten liggen. Hè? Je bent als het ware een beetje ingedommeld. Ook al geloofde je in mij, hè? Maar je hebt het wel een beetje laten liggen. Je zult gered zijn. Je zult gered zijn. Maar het is zo goed om samen met hem er helemaal voor te gaan. Er zullen mensen zijn die zullen met hun hakken over de sloot komen, staat hier. Als door vuur heen. Ga ervoor met alles wat je in je hebt. Ga ervoor om samen mee te bouwen op deze wereld. Bouw jij mee. De laatste tekst die ik met jullie wil lezen is 1 Korinthe 15 vers 58. Daar zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk waarin hij dat fundament heeft behandeld, zegt hij, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Je doet het samen met hem. En het is niet te vergeefs. Alles wat je hier doet op aarde voor de Heer Jezus, samen met hem, is niet te vergeefs. Het wordt gesignaleerd en straks word je daarvoor ook gewaardeerd. Is dat niet een geweldig uitzicht? Gered door het bloed van Christus. En het leven wat hier geschonken wordt, om helemaal voor hem te gaan. Amen. Ik wil jullie voorgaan in gebed. Dank u wel dat we gered zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dank u wel, Heer, dat u ons de Heilige Geest gegeven heeft. Heer, en we willen aan u vragen, wilt u geven, Heer, dat we ervoor zullen gaan. In ons eigen gezin, in ons eigen huwelijk. op de plek waar u ons gesteld heeft, in deze gemeente. Heer, wilt u ons leiden met uw geest? Heer, wil geven, Heer, dat we meebouwen. Dat we ons niet verstoppen, maar dat we ervoor zullen gaan vanuit de mogelijkheden die u ons geschonken heeft. Heer, en dank u wel, Heer, dat we, ook al worden we niet gewaardeerd altijd door anderen, maar dank u wel dat u zult zeggen, dat heb je goed gedaan. Dank u wel dat we het voor u doen. In Jezus' naam. Amen.